Stap in het prachtige landschap van golf met de Golf Vlaanderen podcast. Hier komen golfers van alle niveaus samen om hun liefde voor de sport te delen. Volg ons terwijl wij de fairways van pro-golf verkennen, tips en tricks ontrafelen en afslaan met Alan de Bond. Dus pak je clubs, want het is tijd voor tea time.
Yes, we zijn er weer.
We zijn er weer, aflevering 21, Jochem.
Ja, keileuk, hè?
Inderdaad.
We hebben heel wat reacties gehad op onze vorige podcastaflevering.
Absoluut. Ja, we hebben, het is veel bekeken, ja, veel beluisterd, dus dat is tof, hè? Dat is,
ja, nee, daar zijn we absoluut blij mee. En dank u om zo massaal toch naar ons te luisteren.
Ja.
Geeft ons veel goede moed om verder te doen.
Ja, veel goesting,
ja.
Hè?
Ja, absoluut.
Hoe is het
absoluut
met jou, Jochem?
Goed. Goed. Er zijn wat drukke weken geweest.
Waar heb je aan gewerkt?
Ik ben bezig geweest met van alles en nog wat over het digitale voor volgend jaar. Er zijn wat voorbereidingen en dergelijke. Maar ik ben ook met de fiets naar Millennium Golf Club gereden, want daar was de Q-School aan de gang.
Ja.
En ik had goesting om een uitje te doen en ik ben naar daar gefietst.
Daar gaan we het straks met onze gast, Alan de Bond, ongetwijfeld in detail nog over hebben.
Ja.
Voor de rest, er is ook de spelersbevraging is buiten gegaan. Dat is ook uit jouw departement. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, klopt. Niet onbelangrijk. Eens in de 5 jaar vragen wij massaal aan onze golfers om die in te vullen. Omdat je zo eigenlijk een klein beetje meewerkt aan het golf van de toekomst. En mee het beleid een beetje uitstippelt waaraan we moeten werken of waar we rekening mee moeten houden.
Ja.
En daarnaast komt er natuurlijk ook een belangrijke clubbevraging.
Ja, dus het is eigenlijk de kans aan alle golfers en aan alle golfclubs om eigenlijk eens een mening te delen over wat ze er eigenlijk van vinden over
correct, want dat
alles. Organisatie van golf in de brede zin eigenlijk.
Dat geeft ons input voor ons komende beleidsplan. Ja. Dat is 24-28.
Veel mensen hebben die al ingevuld, maar voor degenen die het nog niet hebben gedaan, waar kunnen ze die terugvinden?
Je hebt daar een mailtje voor rondgestuurd naar alle golfers. En de golfers kunnen het zeker terugvinden op de golf-app. Als je die opent, een beetje naar beneden scrollen en daar kan je hem zien. Emma, wat heb jij afgelopen weekend gedaan?
Ik was zaterdag alweer op Millennium Golf voor de tweede fotoshoot van Just Golf. Ik zeg alweer, want ik was er vrijdag ook voor de slotdag van de eerste stage van Q-School. En zondag was dan de finale dag van het GV Amateur Championship, waar Callum McLean en Myrthe Wouwmans succesvol hun titel als Vlaams kampioen verlengd hebben.
Ja, en we hebben wel geluk, want achter jou hangt een kadertje omhoog waar dat, de winnaarsfoto van vorige editie
En ik had een klein stressje, want op het moment dat we het nu opnemen is maandagochtend en ik dacht, ik moet zien dat je de nieuwe winnaars zeker in de kader zet. Maar ik kan dus de kader laten hangen.
Ja, en we gaan het hebben met Alan de Bond.
Ja.
Wie is Alan de Bond?
Alan is een toffe jonge kerel, een golfpro, een touring professional, Topgolf Vlaanderen speler, die via de Pro Golf Tour zijn kaart op de Challenge Tour bemachtigd heeft. Dus we gaan met hem in detail daar allemaal over praten.
Top.
Dag Alan, je bent hier bij ons in de studio komen zitten. Hoe is het met jou?
Momenteel goed. Ik ben volop aan het recoveren, zoals ze in het Engels zeggen. Dus ja, ik heb een beetje een moeilijk jaar achter de rug, of een moeilijk halfjaar.
Mm-hmm.
Eigenlijk tot Soudal en eigenlijk de weken daarna ging het heel goed. Ook op professioneel vlak en op vlak van resultaten was eigenlijk alles goed. Maar doorheen het jaar toch gemerkt dat ik fysiek echt wel een aantal klachten had. Dat ik ondertussen wel een tijdje mee sukkel. En je kunt dat zo lang uitstellen, maar op een gegeven moment houdt het op. En mijn lichaam heeft drie, vier weken na de Soudal, heeft hij echt gezegd van nu is het gedaan.
Ja.
Tot op het punt dat ik niet meer kon trainen, ik kon geen ballen meer slagen. Ik had pijn als ik op de baan was. En dan wil je wel doorgaan, maar op een gegeven moment, zoals ik zei, hou het op.
Ja.
En dan heb ik de tijd genomen om te onderzoeken en de juiste testen te doen bij het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daaruit blijkt dat ik nog wel een aantal maanden buiten strijd zal zijn. Ja,
voor de luisteraars misschien, waar heb je dan precies last van tijdens het golfspelen?
Dat begon eigenlijk bij de pols. Ik had wat polsklachten en dan ga je naar de kine voor die polsklachten, maar die verdwijnen niet. Dat is dan eigenlijk is het van beneden begonnen, dus aan de pols richting de voorarmen. Die spieren die waren eigenlijk constant stokstijf. Dat is een lastig gevoel sowieso. Maar dan schiet dat door richting de elleboog. En dan heb je iedereen die zegt van ja, je hebt een tenniselleboog. En dan ga je naar dokter Sas, toch een van de beste dokters in België. En die zegt dan gewoon, nee, je hebt geen tenniselleboog. Dus dat is de gemakkelijke conclusie. Dat is 4 weken rust of 5 weken met bepaalde therapie. En dan zitten er vanaf, nee, je hebt dat niet. Oké, goed. Dan voortkijken. En dan begon dat eigenlijk zo wat meer aan de rechterkant. Dus het schakelde van links naar rechts. Dus ook zowel in de voorarmen rechts als de elleboog rechts. En dan, stilletjes aan, is dat meer naar boven gekropen. Echt richting de schouder. Voorkant van de schouder. En dan ook de nek, uiteindelijk. Maar dat is over een periode van januari tot nu. Waar het in januari echt eerder de pols en de voorarmen was. Waar het nu... De voorarmen en de pols zijn, laat ons zeggen, gesetteld. Wat dat logisch is, omdat ik zo lang niet meer heb gegolfd. Maar is het echt nog altijd de bovenkant. Dus nek, schouder en...
Ja. Want je hebt in die tijd wel gespeeld. En ook wel best goede resultaten gespeeld daar. We hebben Soudal de cut gehaald. Ja. Mooie prestatie neergezet. Dus eigenlijk toen was dat ook al helemaal bezig.
Ik zeg het, ik heb daar een heel dagboek over moeten schrijven, ook van mijn mental coach, om te echt analyseren wat er nu exact is gebeurd, wanneer dat is begonnen. En dat is begonnen eind vorig jaar, in november, tijdens de final stage van de Q-School. Dan hebben wij, als ik me niet vergis, 16 of 17 rondes golf gespeeld op 19 dagen tijd. Dat was een heel drukke periode. Met stress. En daar weet ik nog dat ik terugkwam, dat ik tegen Didier, toen mijn caddy, zei van oef, maar ik ben blij dat het gedaan is, want ik voel me niet top. Oh, geen probleem, het seizoen is gedaan, dus je hebt nu heel december om eigenlijk gewoon niks te doen en in januari staan we er terug. En dat heb ik dan gedaan. Heb ik heel december niet gegolfd en opgestart in januari, naar Spanje gegaan en daar eigenlijk gemerkt van wow, dat is niet beter en eigenlijk is het echt verergerd. En dan sinds januari is het elke week iets is misschien wat veel, maar het is echt naar de kiné en elke keer het voelt alsof een pleister op de wonden. Dus trainen, ik voel me niet goed. Thuis, ijsbad, sauna, ik doe er dan alles voor. En dan de dag daarna naar de kiné, up, massage of we kunnen weer 2 dagen voort en dan weer trainen. 2 dagen later terug. En zo ben ik eigenlijk gewoon van januari tot nu gegaan. Met heel erge periodes, wat ik met een club niet meer kon vasthouden, tot nu van het voelt eigenlijk wel goed. Maar het kan goed zijn dat binnen 3 dagen weer wat lastiger is. Dus, ja.
Dat is wel echt super ingrijpend, hè? Want heel je carrière staat eigenlijk een beetje on hold op dit moment. Kan je nu al trainen of nog absoluut niks?
Nee, niks. Ze hebben dat ook in het begin zeiden ze van je mag nog recreatief golven. Maar professioneel golven moet je even uit je kop zetten. Dat is dokter Vinke, die ook met Golf Vlaanderen samenwerkt. Ja. Die heeft me heel goed begeleid. En dat was eigenlijk de eerste conclusie van je mag blijven golven, maar gewoon niet meer 4 uur aan een stuk en zo. Dat heb ik dan geprobeerd, maar dat merkte ik zelf, dat half uurken of dat uurken, dat was ook al lastig. En dan nu bij de dokter die ik nu zit, die heeft dus gezegd van gedaan. Niet meer golven, niks niet meer heel intensief. Ik zeg, ik mag nog fietsen. Dat is wat het enige dat ik tegenwoordig aan het doen ben.
Ja, ik heb gezien, je hebt van het weekend de Tour de Kempen gedaan. Ja, 120, 130?
Ja, dat was gisteren 120. Ja, 120. Dat was de eerste keer dat ik zo'n lange...
Ja, maar toch een topsportvolwaardige ronde en een mooie gemiddelde snelheid, zeg ik toch.
Ik kan mij ook wel voorstellen dat ook wel belangrijk is dat je toch nog een beetje een uitlaatklep hebt. Allee, je bent een topsporter, je moet toch ergens je mentale aan blijven optrekken.
Ja, ik heb zo'n woep, hè. En dat zegt dan hoeveel procent dat je hebt 's ochtends als je gaat slapen en zo. En dat was eigenlijk altijd goed, de voorbije maanden. Maar mijn... strain noem ik dat. Mijn strain was elke keer 4.
Waar is dat strain?
Ja, strain is dat eigenlijk dat calculeert hoeveel inspanning dat je hebt gedaan tijdens een dag.
Nu, dat is belasting op je lichaam.
Ja, belasting op je lichaam. Dus als dat heel hoog is, dan betekent dat je zo de dag daarna het wel rustiger aan moet doen. Of dan kan het zijn dat je recovery, dat bepaalt dat je slaap, je recovery, je hartslag en zo. Ja. Dus als je strain heel hoog is, gaat je recovery waarschijnlijk de dag daarna niet zo top zijn. Of toch wat minder. Hè, dat eigenlijk zegt dat machine zegt dan van ja, doe het wat rustiger aan.
Of dan weet je net welke gedragingen dat je moet doen, want ik heb ook nog hoop. En dan berekent dat welke gedragingen dat positief zijn op je recovery en welke dat negatief zijn. Een beetje zorg nemen voor je lichaam om dat dan terug eigenlijk
maar dat
in balans
is wel
te
super
brengen.
Interessant.
Dat is super interessant.
Ja, superboeiend. Ik denk zeker in uw periode nu.
En wat ik dus zag in die maanden, dat ik ben nu 2 maanden niet meer aan het trainen of aan het golven, was dat elke dag zo rond de 4-5 strain was. Wat ik normaal, dat is heel laag. Normaal gezien, de maximum is 21 of zoiets. En ik was dat echt beu. En ook zo, dat is mentaal. Hè. Dus ik wou terug iets hebben van, ik moet terug naar die 17, 18 en toch iets hebben, want dat is voor mij echt gewoon belangrijk. Voor mijn mentale gezondheid, maar ook fysiek. Dus ben blij dat ik dat nu terug heb opgepikt. En zo'n dag zoals gisteren, dat vind ik geweldig. Daar haal ik mijn plezier uit. Waar ik ervoor mijn plezier uit hield, van 6 uur per dag te trainen of te gaan golven. En, dat miste ik de laatste tijd. Dus gelukkig heb ik dat terug kunnen oppikken.
Maar allee, ik fiets ook af en toe wel eens. Dus je kunt nu fietsen, dus je bent er blij mee. En ik kan mij ook heel veel inbeelden. Maar je ziet dan gisteren 120 kilometer op je fiets, dat is natuurlijk ook wat tijd om eens na te denken over van alles en nog wat. Komt dat dan wel eens naar boven? Dan van, ik zit nu in deze situatie. Je bent enorm hoopvol dat het goed komt. En wij hopen allemaal tezamen met u dat het goed komt. Maar ik denk waarschijnlijk dat je wel eens wat moeilijkere momenten hebt gehad ook om te zeggen van, wat als?
Die momenten zijn er zeker geweest, maar die komen wel gelukkig niet op de fiets. Het is sowieso, ik kan niet ontkennen dat het echt moeilijk is geweest. En mijn ouders en mijn vriendin, eigenlijk iedereen heeft heel hard hun best gedaan om mij er wat door te sleuren op bepaalde momenten. Nu ga ik het weer beter, omdat ik heb zo 2 weken, dat is toch ongeveer 2 weken geleden nu, mijn symptomen, de conclusie, wat er mis is. Die heb ik gekregen en daar kan ik nu op voortbouwen. En ik weet dat er ongeveer een plan staat om dat op te lossen.
Je hebt terug perspectief, zeg
ik. Exact. Wat ik ervoor echt niet had. Nee. En dat was constant. Emma heeft me ook vaak berichtjes gestuurd. Dat was heel lief. Dat mensen zeiden: hoe is het nu en zo? En hij weet al iets. Nee. Hoe is het met mij? Ja.
Maar nu, dus sinds 2 weken?
Ja, sinds 2 weken gaat het echt beter en voel ik dat zelf ook. Ik ben iemand die vrij. Ja, ik durf wel eens wat emotioneel zijn en dan. Dus die periode die er is geweest, is echt heel moeilijk geweest. En ik heb nooit heel veel begrip, is misschien een fout woord, maar zo'n mental health, dat is zo tegenwoordig zo'n heel hot topic. En ook bij voetballers en zo in de sportwereld. En ik had altijd zoiets van, dat is niet belachelijk, maar get on with it. En nu besef ik van, dat is echt wel...
Dat is iets dat ook in orde moet zijn.
Ja, en dat bestaat echt. Je kunt echt... Ik zeg niet dat ik in een depressie zat, maar het was een paar keer toch dat ik dacht, wow, dit is niet goed hoe dat ik mij voel. 'S ochtends wakker worden en echt zo in zo'n neerwaartse spiraal zitten met allemaal van die gedachtes. Dat wil ik geen 2 keer meemaken. Dus ik begrijp dat heel veel mensen ermee struggelen. En ik heb daar nu ondertussen ook veel meer begrip voor door het zelf toch niet volledig mee te maken. Want ik was zeker niet depressief, maar het ging wel naar die kanten uit. En, ik heb gelukkig een goede psycholoog, een mental coach, dat ik ook noemen, die mij erin begeleidt. En dat is wel belangrijk om... ik denk dat dat een les is voor iedereen. Het heeft niet alleen met sport te maken, maar keep on talking en praten.
Absoluut, ik vind dat wel een hele mooie boodschap. En een beetje die kwetsbaarheid erin brengen. Ik vind persoonlijk dat we dat vaak missen in de golfwereld.
Ja, dat klopt ook.
Of in de sportwereld, misschien in het algemeen.
Maar ik zag van de week, dat is natuurlijk Remco Evenepoel, had ook een serieuze dip. Ja. En je zegt ook gewoon, nooit opgeven en gewoon er terug voor gaan. En dat is wel wat dat je moet hebben. Ook, hè.
Sowieso. Dus, er was nog iemand die mij inderdaad dat bericht stuurde van, kijk maar naar Remco. Want hij is echt op dat vlak wel een voorbeeld. Die is soms wat extreem, Remco. Hij kan veel een beetje klagen. Maar op dat vlak, wat hem die dag heeft getoond, dat is... Dat je af en toe gewoon de knop moet uitdraaien en gewoon moet zeggen, de dag daarna, ik mag het misschien zeggen, maar gewoon
ervoor
gaan. En niet, je kunt even goed inderdaad, ik zeg niet wat ik heb gedaan, zo in een schulpje kruipen en zeggen, het leven is slecht en niks is, het is allemaal niet fijn. Het gaat allemaal slecht. Dus het blijft slecht gaan. Of je kunt zeggen, nee, oké, wat kunnen we wel doen? En dat gaan we dan proberen en zo goed mogelijk te doen. En eruit kruipen, ja. Zo snel.
Ja, inderdaad. Je bent nu 3 jaar pro, ongeveer. Wat zijn zo de ins en outs van het leven als touring professional?
Ins en outs. Je bent veel weg, hè? Al de clichés. Je bent veel weg, je bent veel on the road, veel landen. Maar het is ook heel tof. Het is ook heel leuk. Ik vind dat wel leuk, dat reizen en al die landen zien. Ja. En zeker nu, ja, toch op de Challenge Tour. Een Challenge Tour geraakt sinds vorig jaar.
Hoe ben je daar geraakt?
Ik heb dan 2 jaar op de Pro Golf Tour gespeeld. Het eerste jaar eigenlijk een klein beetje een aanpassingsjaar van amateur naar prof. En ik denk dat we dat wel bij veel jongens, ook in België, zien dat dat geen gemakkelijk jaar is. En dan een deftig seizoen gedraaid dat eerste jaar. Niks speciaal. En dan het seizoen daarna direct gewonnen in mijn eerste week. En eigenlijk, ja, een heel seizoen lang in de top 5 gestaan, waar je moet zijn op het einde van het jaar om te promoveren. En daar zijn we gebleven met nog een aantal goede resultaten. Ik denk dat je 4 of 5 top 5 zat. Dus ja, heel constant gespeeld, heel het seizoen lang. En dan ja, derde geworden in de Order of Merit. En dan nog Q-School gespeeld.
Dan toch nog Q-School?
Ja, en nee, Q-School, ja, dat was eigenlijk...
Hoe ziet dat dan juist? Want je kwalificeert je eigenlijk via de Pro Golf Tour.
Ja. En dan denk je toch, je hebt een volledige Challenge Tour kaart te pakken.
Ja, maar ja, je wilt altijd meer, zeker. Je kunt dan die weken... we mogen ineens in stage 2 beginnen, dat al sowieso, dat is al een bonus. En dan zeg je gewoon tegen jezelf, oké, als ik het final stage haal, dan zit er nog altijd iets meer in. En ja, ik was op 2 slagen van letterlijk 2 weken daarna in Australië te mogen starten op de European Tour. Dus dan zie je maar, ik heb het er gisteren of een paar dagen geleden met Nathan nog over gehad, dat is mijn mental coach, die zei, ja, weet je nog, toen we weer zaten, dan waren we aan het spreken over... ons grootste probleem was, als we de cut halen, moeten we een visum gaan aanvragen voor Australië. Omdat we 2 weken daarna, echt letterlijk 2 weken daarna, moesten we in Australië zijn om daar mijn eerste echte DP World Tour te spelen. Dus dan zie je maar, it's a fine line. Mm-hmm. It's a fine line tussen succes en wat ik nu zit. Hè. Dus, maar bon, dat was aan de Q-School, die heb ik dan nog gespeeld. Stage 2 heb ik supergoed gespeeld. Ik denk dat ik weet eigenlijk niet hoeveel ik was, maar ik denk top 10. Om dan naar final stage te gaan. En dan daar heb ik oké gespeeld. Maar na 4 rondes maken ze daar een cut.
Ja.
Voor de top 60. En ik was, denk ik, 80ste of zo. Ja, 2 slagen van de cut te halen. Als je die cut dan haalt, dan heb je nog een betere categorie dan ik al had op de Challenge Tours. Ik had mijn categorie kunnen verbeteren, sowieso. En dan had ik een kans sowieso op een halve of een volle kaart van de DP World Tour. Ja.
Want je spreekt nu over een categorie. Kan je dat eens uitleggen wat dat precies betekent?
Ja, ik heb het er zelf ook heel moeilijk mee. Hoe complex
er zijn,
het
is. Er zijn veel categorieën.
Er zijn veel categorieën, het is super complex. Elke tour is ook anders. Hè, want als je categorie 12 hebt, denk Lieselotte, de zus van Thomas, had nog gezegd: oh, maar je hebt categorie 12 op de Challenge Tour, dat is vrij goed. Ja, nee, categorie 12 op de DP World Tour is een super goede categorie. Categorie 12 op de Challenge Tour, boah, dat is wat minder. Waarom? Daar komen nog 15 invites tussen. En Challenge Tour werkt nog altijd op die manier. Dus voilà, categorie 12 is eigenlijk de promovendus van het jaar ervoor. De top 5 van elke satelliettour van de Challenge Tour. Dus Pro Golf Tour, Alps Tour, Euro Pro Tour. Ja. Vorig jaar dan nog, die zijn er nu niet meer. En dan de Eco Tour, van de Scandinavische Tour. Dus dat zijn er 5, dus zijn er 20. Die komen daarbij. En dat zit volgens mij. Ja, dus dat is onze categorie. Dat is eigenlijk de promovendus-categorie. Ja. En die categorie is altijd aan de edge van het toernooi binnen te komen, ja of nee. Dus
want
dat
je bent begin van het jaar naar India geweest. Ja. En daar heb je al een verhaal over je categorie. Ja. En hoe dat dan eigenlijk concreet wordt.
Ja, ja. Ja, op voorhand hadden we een aantal invites gevraagd voor het begin van het seizoen aan de Belgische Federatie. Mm-hmm. Omdat... ja. Het is een beperkt veld, dus je gaat naar India, maar die wedstrijd wordt georganiseerd door de Indische Tour en de Challenge Tour. Dus ja, de koek wordt al door 2 gedaan. De helft van de spelers zijn bij de Challenge Tour, de helft van India. Dus er mocht 72 man meedoen. Normaal gezien zijn er met 156, dus ja, ineens toch al veel minder. En dan kwam onze categorie in moeilijkheden. Wij zaten zowel on the cutline van binnen te geraken, ja of nee. Maar dan... met invites en verschuivingen en een aantal afzeggingen had ik dat eerste toernooi eigenlijk wel binnengekomen, maar ik had dan een invite. Dus mijn invite bleef staan. Jente van Doorn had geen invite voor die wedstrijd, want die staat achter mij in de categorie, maar die is toch binnengeraakt in die eerste wedstrijd. En we moeten even volgen, want het is niet gemakkelijk. De wedstrijd erna had Jente de invite en ik ging gewoon spelen, hopelijk op mijn categorie. Hoe dat is gekomen, I don't know. Dat is inderdaad met die invites, denk ik. Ben ik er net buiten geland en was ik eerste reserve. Dus heb ik daar nog een hele dag gezeten in de hoop dat er nog iemand ging afzeggen. Maar dat is dus niet gelukt. Dus ja, de eerste wedstrijd had ik wel binnengekomen en de tweede eigenlijk gewoon een paar dagen later niet.
De tweede wedstrijd zit je de hele dag eigenlijk op de club te wachten tot als ze bellen.
Ja, en dan hebben ze mij ook twee keer gebeld van ja, er zijn twee mensen ziek, maak u klaar. En dat heb ik dan gedaan. En dan ben ik naar de T-box gegaan en dan bleek hem er toch te staan, die persoon die ziek was. Ja. En dan na 6 uur heeft hij de bruid aangegeven en is hem naar binnen gegaan. Ja.
Maar ja, dus langs de andere kant zijn dat ook concurrenten.
Ja, ik zou het ook doen.
Die hebben hetzelfde doel als jij.
Tuurlijk.
Dus dat is wel gewoon keihard.
Dat is keihard. Ja, dat wordt niet in dank afgenomen, ook niet door de Tour. Want die zeggen dat daarna wel, van wow, de volgende keer tegen die persoon. Maar ja, ik zou het ook proberen. Allee, ik heb in Bretagne en in Tsjechië volgens mij ook twee withdraws gedaan. Omdat jij denkt, ik ga het proberen. Maar als het echt niet lukt, ja, dan... snap ik dat wel, volle begrip, maar dat zijn lastige situaties. En hoe dat de Challenge Tour uiteindelijk fungeert, hoe dat functioneert, hoe dat in elkaar zit, ja, dat is niet fantastisch. Dat is gewoon zo. Maar ze proberen het leefbaar te houden door die 50 invites te geven. Maar dat maakt wel dat dus uw veld van 156 ineens naar 106 wordt gereduceerd. En dan nog eens met die co-sanctions in India en Zuid-Afrika wordt dat nog eens door twee gedaan. Dus ja, op den duur heb je... echt maar een vijftigtal spelers die elke week vast kunnen spelen. Dus ja, ik denk dat het een hele moeilijke tour is, sowieso. De Pro Golf Tour is ook niet plezant op die satelliettour spelen. Maar dat was op dat vlak wel veel meer relaxed voor ons. Wij konden plannen, naar waar we naartoe moesten.
Het is ook veel dichter bij huis. Dan spreek je over India, dan zit je aan de kant van de wereld.
Ja, Zuid-Afrika.
Wat was dat op de Pro Golf Tour ook niet meer? Jente, een en mij, wat je op school hebt gezeten, is natuurlijk ook iemand waar je dan misschien gemakkelijker mee kon optrekken. Op die,
maar dat deed de Challenge Tour ook wel. Ja. Maar de situaties zijn gewoon... Het is een grotere leerschool dan de Pro Golf Tour. Eigenlijk dat eerste jaar dat we de Pro Golf Tour hebben meegemaakt, ik zeg het, de resultaten waren prima, langs beide kanten, langs Jente zijn kant ook. Maar dat was echt het gevoel van, maar we zijn hier echt veel aan het leren. En eigenlijk heb je zo'n seizoen op de Challenge Tour denk ik ook nodig, alleen krijg je die tijd en die respect niet, want het niveau is gewoon iets hoger sowieso. Maar de schok van het leven daar en de manier dat de Challenge Tour fungeert, is wel is groter dan die op de Pro Golf Tour. Ja. Het is gewoon helemaal anders. Inderdaad, je moet naar India, je moet naar Abu Dhabi, dat is allemaal heel tof, maar dat komt allemaal op je af en je moet dat gewoon proberen te managen op een zo goed mogelijke manier. En hopelijk zonder al te veel blessures en zo aan dat seizoen beginnen. Ja. Dat maakt het ook allemaal wat gemakkelijker. Maar ja. Het is wat het is. En volgend jaar, ik heb sowieso wel een medical exemption voor volgend jaar.
Heb ik dat juist begrepen? Dan de toernooien die je dus dit jaar niet speelt, mag je volgend jaar datzelfde aantal mag je dan beginnen op jezelfde categorie dan je dit jaar had. Klopt dat?
Ja, het is weer super complex. Ze gaan categorie 12, waar ik dus in zit, samen met die 20 andere jongens. Daarvan gaan ze een gemiddelde aantal wedstrijden pakken dat die jongens hebben gespeeld. Dus dat gaat 21 wedstrijden zijn ongeveer, dat die gemiddeld gespeeld hebben. Min het aantal wedstrijden dat ik dit seizoen heb gespeeld. Dus pak 20 en dan ik heb er 7 gespeeld. Dat is 13, pak dan 21 wedstrijden. Dus dan hebben we 14 wedstrijden van ons seizoen dat ik ga mogen starten. Welke wedstrijden dat zijn, maakt... de Challenge Tour niet uit. De wedstrijd dat ik ga binnen geraken, dus dat zal vooral in Europa zijn, die weer Zuid-Afrika, India, daar ga ik niet op moeten hopen. Tenzij invites, maar een invite is hetzelfde, dat telt ook mee in die medical exemption. Dus als ik nu een invite gebruik in India, heb ik er nog maar 12.
Een start is een start.
Eens dat die op zijn, mag ik nog wel. Dus stel dat ik 13 starts heb voor het einde van het seizoen, mag ik nog wel... 5, 6, je mocht maximum 7 invites hebben. Die kan ik nog wel achteraan gooien, moest dat lukken. En dan heb ik een vol seizoen, dus op dat vlak is dat wel nice. Maar ik moet eigenlijk in die 14 wedstrijden moet ik proberen mijn categorie veiligste zelf van vorig seizoen. Dus gaan de ranking van vorig seizoen, ja, gaan mijn 7 wedstrijden van dit jaar pakken, 14 van volgend seizoen, die optellen en mij dan nog mee toevoegen aan de ranking van vorig jaar. En daar dan zien welke categorie dat ik dan nog heb voor de resterende wedstrijden van het seizoen.
Amai.
Ja. En die wedstrijden worden dan opgeteld, ja, met de einde, om dan de categorie van het jaar daarna vast te stellen. Dus ja, super ingewikkeld, maar ik ben er totaal niet mee bezig, omdat het enige dat je moet doen is gewoon goed golven en goed spelen.
Dat is
en
altijd,
al de rest, ja,
dat is altijd.
Dat is, dat je
er is ook zo nog een zinnetje: winnen lost alles op. Hè?
Ja, ja.
Dat is ook zo'n, zo'n ding. Ja. Vorige week was er een speciale week hier in België. We hebben voor het eerst stage 1 gehost op van Q-School op Millennium. Ja, je bent vorig jaar tot stage 3 geraakt. Hoe beleefd je dat? Ja. Wat maakt dat zo anders dan een gewoon toernooi?
Ja, ik wou vooral eerst zeggen dat dat een heel goed initiatief is om dit jaar een Q-School in België te hosten. Ik weet dat we het over de resultaten waarschijnlijk zo dadelijk gaan hebben, maar als je al de resultaten bekijkt, hoeveel Belgen dat er door zijn in vergelijking met de vorige jaren, dan denk ik dat dat toch ook dat voor de toekomst
is. Het is al heel waardevol, denk ik, hè, dat je als Belg hier in je eigen land dat kunt doen.
Ja, er moet toch een thuisvoordeel zijn.
Ja, ja, ja,
er zijn best veel Belgen door. Hè. Er zijn 5 van de 7 door, voilà. Dus dat is supergoed.
Ja, maar Q-School is een wedstrijd, dat is all or nothing. Hè. Dat is, je gaat daar naartoe en je weet, mits een slecht seizoen, die krijgt eigenlijk een herkansing om in 3 weken tijd, want ja, het is stage 1, stage 2, stage 3, in 3 weken kan je van een minder seizoen eigenlijk echt wel zijn DP World Tour kaart halen.
Ja.
We hebben vorig jaar hadden wij een IJslander op de Challenge Tour. Ik ken zijn naam niet, dus Sigurdsson of zo. Die had zijn kaart verloren op de Challenge Tour. Maar dan via Cusco wel een volledige DP World Tour kaart gehad. Want ik heb met hem gespeeld tijdens Soudal.
Tijdens de Soudal, inderdaad. Ja.
Ja, en dat zijn zo voorbeelden dat je aan kunt optrekken voordat je aan zo'n Cusco begint. Van alright, het was nog niet mijn seizoen, maar
Cusco
komt en je raakt stage 1 door. Dat valt meestal mee. Ja, zoals nu thuisvoordeel, er gaan 24 man door, er deden 90 man mee.
Begin 19 en Thais ging door.
Ah, op zich heb je daar een goede kans. Hè? En je gaat dan naar stage 2 in Spanje in november. Daar is dat ongeveer hetzelfde verhaal. Er zijn een 90-tal spelers aan meedoen. Dat was bij mij toen ook. Al die jongens die er nu door zijn, hebben het niveau. Als ze goed spelen, kunnen ze dat halen.
Ja.
Ik had dat vorig jaar ook. Ik ben een goede speler, maar ik voelde die week, ik was in vorm, mijn scores waren goed en ik was er vrij gemakkelijk bij. En dan kom je op die final stage, want daar gebeurt het. Hè. En daar is het gewoon belangrijk dat je die cut haalt. Ja, en dan zit al mijn, zoals ik zei, een volle kaart op de Challenge Tour. En zelfs een kleine categorie op de DP World Tour. Je bent dan wel een officieel gewoon een Challenge Tour speler.
Ja.
Dus ja, ik zeg het, in 3 weken kan je je leven veranderen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk, ik vind dat wel. Dat is goed dat ze dat hebben.
Maar ik heb het dus opgezocht. En die IJslander waar je het over had, die was vorig jaar was het een exceptionele editie. Want er zijn 8 of 9 spelers die van stage 1, stage 2 naar stage 3 zijn gegaan en hun kaart hebben gehaald. En hij was er dus één van.
En Gunnar Wiebe ook.
Ja, die was er ook bij.
Alle 2 mee gespeeld, toevallig.
Ja,
nee, grappig.
Inderdaad.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in 2017 heeft Sam Horsfield, die de Soudal Open het eerste jaar gewonnen heeft, hij was 1 van de 2 spelers die het gehaald hebben. Dus er komen uiteindelijk toch bijna 1000 spelers aan de start.
Minstens,
om dan te zien dat er maar 8 of 9 is dan exceptioneel, die het eigenlijk door de 3 stages gaan. Dus het is echt een marathon.
Ja.
Hè?
Ja, ja,
zeker die laatste stage met 6 rondes.
Oh, ja, dat wou ik juist nog even op inpikken, want die laatste stage is 6 rondes. Hè?
Ja,
dus
maar
dat is
en vooral die komt nog eens direct achter stage 2. Dus nu heb je tussen stage 1 en stage 2 is er vaak heel veel tijd tussen, een maand zelfs. Maar dan, stage 2, kom je aan. Ik zal gewoon vertellen wat bij mij was. Ik kwam aan, dan speel je oefenronde. Dan heb je nog waarschijnlijk de woensdag dat je kan kiezen, 9-0 of... maar dus 3 dagen voorbereiding. Dan 4 dagen spelen. Die avond zelf een vluchtje pakken naar Barcelona. Dan kom je aan op de venue van Final Stage. Oefenronde. Nog eens oefenronde, want het zijn 2 verschillende banen. Dus je kan kiezen, waarschijnlijk 2 keer op 1 baan, 1 keer maar op de andere baan. Ook al heel lastig. Dus je moet die oefenrondes ook spelen. Het is niet van, oké, okay, ik ben in vorm, ik ga de baan één keer bekijken en de rest doe ik gewoon wat rust. Nee, nee, je moet die twee spelen. Dus je moet al minimum twee oefenrondes doen, maar vaak doe je er dan drie. En dan is het spelen, 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 spelen. Dus 4 dagen spelen, dan pas de cut. En dan er nog eens 2 dagen achteraan. Dat is echt in een span van 2 weken dat je eigenlijk veel te veel golf speelt.
Ja, ja. Dat is zoals gezegd, op 14 dagen tijd is gewoon bijna alle dagen aan de bak.
Ja, en zeker in Barcelona, die baan was ook dat week nog. Dus wat is de Final Stage? Is Final Stage terug daar?
Ja,
dus,
Infinitum. Dat vroeger Luminé
was. Ja, dat is veranderd zijn naam. Ja. Maar die ene baan is ook nog bergop. Lakes en Hills. Ja, Hills heeft zijn naam niet gestolen.
Maar je hebt dan ook nog eens bij de Final Stage komen die gasten van de
DP World Tour,
die komen er ook nog eens bij. Ja, ja. Dus dan zouden bij toch wel wat gekendere namen tegenkomen. Dat zal toch ook wel een impact hebben dan, geloof ik. Ja.
Maar dat was eigenlijk heel plezant, omdat de Final Stage had ik echt het bijna Soudal open gevoel. Ook de manier dat wordt georganiseerd, dat is top. De trucks zijn er en de ballen waren in orde, handschoenen en zo.
De details
waren goed en je voelt echt van, wow, dit is echt wel een DP World Tour event. En als ze dan komen zeggen van, to the guys who are about to make the cut, zie dat uw visum in orde is voor Australië. En dan drong dat op mij door van, wow, je staat hier echt gewoon op de rand. Hè. Als je nog één stap zet, de juiste stap dan, dan zit je waar dat je al zo lang naar gewerkt hebt. Dus dat is gewoon een enorme impact dat die week kan hebben op je leven. En voor mij was het dan, ik zeg het veel mee, omdat ik had mijn kaart aan Alpen Challenge Tour, dus ik kon er zo wel relaxed naartoe gaan. Maar inderdaad, voor denk ik gasten die een heel jaar op een DP World Tour spelen, die dan daar die week komen, die weten ook van,
alles of niets.
Alles of niks. En dat is niet simpel, maar goed.
En hoe bereid je daar dan op voor, op zo'n Q-school?
Ons seizoen was al van de Pro Golf Tour toch al even gedaan. En een first stage moesten we ook niet spelen, dus dan komt er ineens wel een gap tussen. En die hebben we dan overbrugd met een week in Spanje, Las Colinas, volgens mij, met mijn coach. En dan Jenten ook.
Gewoon veel spelen.
Ja, veel spelen. En
voor scores dan? Onder druk? Of hoe pak je dat aan?
Ik denk dat eigenlijk... ik weet niet of we dat wel veel stroke play hebben gespeeld. Ik denk dat we zo leuke formuletjes hebben gedaan. Ja. En we waren nog een andere jongen bij die we een klein beetje hebben begeleid die week. Het was eigenlijk vrij relaxed. Het was heel veel trainen, veel uren. Maar wel op een vrij relaxe manier. Omdat eigenlijk... We zaten wel in heel goede doen. We hadden heel het seizoen goed gespeeld. Ja. En het vertrouwen was wel heel hoog toen. Ook, ik weet nog, bij Jenten ook. Die heeft jammer genoeg in stage 2 had hij gewoon niet zijn week. Ik weet niet. Ik voelde mij persoonlijk... Ik weet nog dat ik naar stage 2 ging. En ik zag de baan ook. Ik moet het wel eerlijk toegeven. En ik dacht, wow, dat is helemaal mijn
Welke
ding.
Welke venue heb jij gespeeld?
Isla Canela, volgens mij. Dat is op de rand van Portugal en Spanje.
Ja.
En dat was echt helemaal mijn ding. En het is daar deze jaar weer, zag ik. Ik heb er ook nog even op gehoopt zo, om first stage, want ik moest wel first stage spelen sowieso, om dat ik toch nog klaar ging zijn. Dat was wat de hoop in de voorbije 2 maanden, maar dat gaat er echt geen worden. Hè.
En als je er nu op terugkijkt, de scores in die Millennium gespeeld zijn, waren best goed.
Ja, heel goed.
Wat denk je daarvan?
Ja, ik wou gaan kijken, maar jammer genoeg is het niet gelukt. Maar ik heb naar de scores gekeken en dacht ik, zijn ze van geel aan het spelen of zo? Het is echt,
dat was het niet.
Ik heb al vaak een Millennium gespeeld dat ik zo dacht, dat is toch echt geen makkelijke baan.
Nee.
Maar het hangt er inderdaad van, als het been hard is, en de greens zijn been hard, zijn er ook heel veel runouts met water en rond de greens ook niet altijd simpel. Ik was verbaasd, de scores waren goed en ik ben blij dat de Belgen het heel goed hebben gedaan.
Dilemma. Ik heb uiteraard ook voor jou een Emma dilemma. Dus Alan, als je mag kiezen tussen heel de dag 270 carry down the middle of 100% op je putting binnen de 2 meter, wat zou je dan kiezen?
Ik kies dan voor 270 down the middle.
Oké, leg uit.
Ja, ze zeggen altijd putten is het belangrijkste in golf. En dat is, daar ben ik akkoord mee, maar niet als je niet die 270 down the middle kunt slagen. Dus als je 270 down the middle hebt, dan wordt het putten het belangrijkste om te scoren.
Ja.
Ik vind toch, je begint met een afslag. En een afslag is, ik heb er met mijn coach ook, hebben we er heel vaak discussies over, dat in golf een klein beetje wordt geforceerd van putten is alles, maar ik heb mijn spel nu in de voorbije 3 jaar heb ik 1 ding verbeterd. En dat is die 72 down the middle, dat ik nog altijd niet altijd heb. Dat is logisch. Maar daar heb ik wel mijn grootste stappen gemaakt. En daardoor kom je gewoon in betere posities. Ga je meer wedges hebben, ga je hem dichter leggen. En ga je meer kansen hebben van 2-3 meter. En die gaan gewoon... Die vallen gewoon sowieso. Allee, dat is iets gemakkelijker om daarop te trainen en dat te verbeteren dan die 270 down the middle. Ja. 270 down the middle ga je nooit niet hebben. Een perfect rapport van 2 meter. Eerlijk, ik heb al wel wat wedstrijden gespeeld dat dat wel zo is.
Amai, dat is een mooie statistiek, want ik had even opgezocht. En de maakkans op PGA Tour op 5 à 6 voet is 70%.
70%, ja.
Dus als je 100% hebt,
ik heb er al wel een paar gehad.
Levert je dat 3 slagen op?
Ja, binnen 6 feet, ja. Oké, het is ook wel een van mijn sterkste punten van mijn spel. Maar binnen 6 feet heb ik wel een aantal rondes gehad. Toernooi is misschien wel goed, maar toch een aantal rondes gehad dat ik 100% was. En toen zijn we dan de middel of alle fairways raken op een dag, heb ik nog nooit meegemaakt.
Oké.
Emma, zeg, dat was wel een boeiend gesprek met Alan, hè?
Ja, absoluut. Ik vind het bijzonder hoe openhartig hij gedeeld heeft, hoe dat leven op de Tour is enerzijds, maar anderzijds ook hoe dat hij omgaat met zijn blessure en zijn time dat hij eigenlijk oud is.
Ja, want het is toch wel een serieuze tegenslag voor hem. En hoe dat hij er dan mee omgaat, inderdaad, en hoe dat hij toch nu dan perspectief heeft. En wij hopen toch van harte dat hij volgend jaar opnieuw op de Tour kan staan.
Dat we hem terug op de leaderboard kunnen volgen. Absoluut. We hebben nog veel om over te praten met Alan. Dus we gaan niet 1 aflevering maken, maar 3.
Ja, echt? En wanneer komen die dan online?
De volgende stuk over de Golf Vlaanderen Topsportschool en zijn ervaring kan je volgende week verwachten. Dat is donderdag 21 september.
Okay,
en dan
nice.
Het laatste stuk, net voor de Ryder Cup, hebben we het uiteraard over de Ryder Cup.
Dat lijkt me logisch, hè?
Ja.
Keigoed.
Dus als je het een leuke aflevering vond, of als je het eerste deel, als je daar al van genoten hebt, abonneer je dan op de Tea Time podcast. Dat kan op jouw favoriete podcastplatform Spotify, Apple Podcasts of YouTube zijn. Graag tot volgende week.